99. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit geleefd heb zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Toen mijn vader overleed, heb ik er geen traan om gelaten, zei ze. 60 jaar na dato. Het kwam eruit zonder een spoor van emotie. En als ik al twijfelde of het waar was, dan werd het me wel duidelijk toen ze me haar verhaal vertelde. Het verhaal van een troosteloze, liefdeloze jeugd die van haar een harde, bittere vrouw had gemaakt. En ook hoe dit gebrek aan liefde haar beeld van God als vader had ingekleurd. Beter gezegd, had vervormd. Dat ontdekte ik in de gesprekken daarna. God was voor haar streng, rechtvaardig en streng. Degene die op afstand naar ons kijkt en ons beoordeelt vooral. Iemand voor wie je bang moet zijn. En ten diepste kwam het erop neer, al zou ze dat nooit hardop tegen me zeggen, dat je God eigenlijk niet kon vertrouwen. En het idee dat er iemand is die wel van je houdt, die wel aandacht voor je heeft, die je fouten en je tekortkomingen vergeeft en er voor je is, dat kon ze, gezien haar ervaringen met haar eigen vader, niet geloven, nauwelijks. Dat ze geen liefde van haar vader had ontvangen, heeft haar getekend voor het leven. En het heeft heel wat gesprek en gebed en lezen van de Bijbel gekost, voordat de zon van het evangelie wat ging schijnen in haar leven. En dan heb ik het over een vrouw die haar hele leven in de kerk kwam en die ik ontmoette toen ze al in de 80 was. Ik weet niet hoe je hier zit, hoe u hier zit vanavond en hoe je jeugd is geweest en hoe je beeld van God is. Dat zou op zich al boeiend zijn om daar eens over te praten met elkaar. Is dat beeld misschien ook vervormd door dingen die vroeger gebeurd zijn, door dat wat je tekort bent gekomen? Dat zou heel goed kunnen. Misschien is God sowieso eigenlijk nog niet zo in beeld, of een beetje aan het verdwijnen uit het beeld. Misschien zie je God ook wel als iemand op afstand, die vooral beoordelend naar je leven kijkt, om niet te zeggen veroordelend. Wat doe je allemaal verkeerd? Wat leef je allemaal niet na van zijn wetten? Hoe vaak heb je zijn regels al niet aan je laars gelapt? Of misschien zie je God als iemand die vooral heel lief is en die eigenlijk alles wel goed vindt wat je doet. Maakt allemaal niet zoveel uit. God is liefde en hij vindt eigenlijk alles wel goed. En God als vader, is hij zo ook in beeld? Nou, daar wil ik vanavond met je bij stilstaan. Er is veel te doen over vaders de laatste jaren. Veel gezegd en geschreven in christelijke kring en in niet-christelijke kring. Zelfs de overheid riep ons op om niet de bleke zondagvaders te zijn die het vlees snijden. Maar je kunt je afvragen of diezelfde overheid wel zo meewerkt aan het feit dat die vaders dan thuis kunnen zijn. Maar dat is weer een andere discussie. In elk geval, het zal ons allemaal wel duidelijk zijn dat er toch wel heel veel kinderen zijn in onze maatschappij en ook wel volwassenen die schade oplopen of hebben opgelopen door de afwezigheid van vaders. En dat kan letterlijke afwezigheid geweest zijn, doordat een vader er bijna nooit is, of er zelfs helemaal niet geweest is, misschien wel heel jong gestorven. Het kan door echtscheiding zijn, het kan zoveel oorzaken hebben. En tenslotte, ja, je kunt ook als vader lichamelijk aanwezig zijn, maar met je hoofd heel ergens anders zitten. Dan ben je er wel, maar je bent er niet voor je kinderen. Om nog maar niet te spreken van het gruwelijke feit als iemand misbruikt is in zijn jeugd. Als je een van die kinderen bent, want of je nou 10 of 80 bent, je bent altijd een kind van je vader. Hoe je vader ook geweest is of is, je bent en je blijft altijd een kind van je vader. En wat zegt zo'n Bijbelgedeelte dan? Hoe kijk je dan naar zo'n Bijbelgedeelte? God als een liefdevolle vader, die een vaderhuis heeft met heel veel kamers, een kamer voor jou. Wil je daar eigenlijk wel zijn? Als je een van die kinderen bent die daaronder lijdt, dan leid ik met je mee. Want Ik vind het verschrikkelijk als je beeld van God zo misvormd is. En ik vind het ook verschrikkelijk als daar dingen aan vooraf zijn gegaan die dat veroorzaakt hebben. En dan hoop ik dat je niet in het eerste stukje van de preek al afhaakt en denkt, oh nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Als God zo is, dan hoop ik dat je toch met me mee wil kijken naar deze psalm. En iets gaat zien van het vaderhart van God. Psalm 103, die we gelezen hebben. Een uitbundig loflied op God. Bij ons thuis was de gewoonte altijd, in mijn ouderlijk huis, dat deze psalm gelezen werd bij een verjaardag. Misschien heb ik het wel eens eerder gezegd. En omdat ik 6 broers en zussen heb, kwam die nogal eens voorbij, deze psalm. En als kind kon je hem dan dromen, zeker in de 1951 vertaling, die bij ons thuis gelezen werd. Maar je gaat er ook van houden, van zo'n psalm. Hij heeft een hele vertrouwde klank. Het viel me later op in het pastoraat, zeker in de vorige gemeente waar ik werkte, dat deze psalm heel vaak uitgekozen wordt bij rouwdiensten. En dat begrijp ik ook wel heel goed. Maar daardoor krijgt hij wel een bepaald stempel. Hij heeft ook een wat droevige, oorspronkelijke melodie. Terwijl hier zoveel leven, zoveel moois in deze psalm zit. Waarom eigenlijk? Waarom is dit lied nou al honderden jaren, al een paar duizend jaar zo populair onder christenen? Waarschijnlijk is koning David, de beroemde koning in de geschiedenis van het Joodse volk, en ook de dichter van dit lied, waarschijnlijk is hij door God gered van een dodelijke ziekte. Je weet dat niet altijd precies bij de psalmen, soms kun je ze vrij goed plaatsen aan de hand van andere bijbelboeken en gebeurtenissen. Hier blijft het een klein beetje onzeker, maar ik denk wel gezien de woorden die hij gebruikt, dat hij behoorlijk ziek is geweest en dat hij daarvan genezen is, dat God hem daarvan gered heeft. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Ja, dat zegt David nou wel. En hij heeft het ook nog over schuld. Maar, ja, heb ik schuld dan? En waaraan heb ik schuld dan? En David, als hij zegt al mijn ziekte genezen, dat is natuurlijk fijn voor David, dat hij dan op dat moment genezen werd. Maar misschien is het bij ons wel anders gegaan. En je leven redden van het graf, hoe vaak heb je al niet op een begraafplaats gestaan? En waarom dan David wel? En waarom zoveel anderen niet, kun je je afvragen. Waarom grijpt God dan niet in bij al die ellendige dingen in de wereld? Bij kinderen die sterven, bij ziektes, bij oorlogen. Ik denk dat dit met afstand de vraag is die ik het meeste krijg. In gesprekken met mensen die geen christen zijn, is dit de vraag die ik met afstand krijg. Waarom grijpt God dan niet in? Zou David dan alleen maar aan zijn eigen leven gedacht hebben? Maar hij zal toch niet blind geweest zijn voor de wereld om hem heen? En hij zal toch ook gezien hebben dat iedereen uiteindelijk sterft? Anders zouden toch in zijn tijd ook nog mannen als Adam en Noach en Abraham, zouden die ook nog geleefd moeten hebben. En de Bijbel vertelt ons ook openhartig over het sterven van David. Hoe kan hij dan zeggen dat God je redt van het graf? Nou, David zegt heel veel over God. En we moeten naar het geheel van deze psalm kijken om dat te snappen. Want deze psalm is gewoon een samenvatting van het evangelie. Als je het evangelie wil kennen, dan zou je eigenlijk kunnen volstaan met het lezen van Psalm 103. Zelfs als je geen Nieuwe Testament zou hebben. Liefde. God is liefde. Dat zou je zo kunnen plakken boven Psalm 103. En dat zou je ook zo kunnen plakken boven de hele Bijbel. Alles in de Bijbel spreekt daarvan. Alles wat God doet, is gedreven door liefde. Dat is niet hetzelfde als wat ik in de inleiding zei, dat God alles goed vindt. En dat God in die zin lief is, dat hij alles goed vindt. Nee, ik zeg nadrukkelijk, alles wat God doet, is gedreven door liefde. Ook als we voorbeelden vinden in de Bijbel dat God mensen of een volk straft, dan is dat uiteindelijk gedreven door liefde. En liefde, het klinkt bijna te banaal om te zeggen, maar liefde is de drijvende kracht achter ons leven. Heb je ooit wel eens gerealiseerd hoe je leven eruit zou zien als je geen liefde zou ontvangen. En dan echt van niemand, hè? Je kunt weinig mensen hebben om je heen, dat kan. Maar als je zelfs die niet zou hebben, je zou helemaal niemand hebben, je zou niemand weten die ook maar iets om jou geeft of gegeven heeft. Dan kan je toch niet leven? Daar ga je toch dood aan? God is een liefdevolle vader die niet wil dat wij stikken en omkomen zonder liefde. Zoals die vrouw waar ik over vertelde. God is een vader die zich ontfermt, zegt de NBG-vertaling. Een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Wat een mooi woord is dat, ontfermen. Ik weet er niet zo gauw een echt goed woord voor vandaag voor, maar ontfermen. Dat wil zeggen, een vader die zijn armen om zijn kinderen heen slaat om ze te beschermen. Nou, dat beeld zegt denk ik wel wat. Dat je ze liefde geeft, waardoor je kinderen kunnen ademen en leven. Maar zo is God. Een hemelse vader, zonder fouten, zonder tekortkomingen. Ik zei net iets even, heel terloops, over de crisis in het vaderschap. Want volgens mij mag je dat best wel zeggen, dat vaderschap in een crisis is in ons land. Ook een man als Pim Fortuyn heeft dat trouwens gezien. Hè? Even los van wat je van allerlei standpunten vindt, maar in het boek De Verwezen Samenleving. Ook hij heeft gezien dat het vaderschap een crisis is. Maar bij dit soort thema's kan het ook altijd nog heel veilig over anderen gaan. Als het je gegeven is om zelf vader of moeder te zijn, dan weet je hoe moeilijk het is om dat goed te doen. En dan voel je je soms zo tekortschieten. Je had je kinderen meer willen geven, je had er meer willen zijn. Meer tijd met ze doorbrengen, meer genieten van al die mooie momenten. En voordat je het weet, is het voorbij en dan zijn ze het huis uit. En ook als we naar onze eigen ouders kijken, dan is er van alles op te noemen waarvan je zegt, ja, dat was niet goed. Maar toch, een goede vader, en elke keer waar ik vader zeg, mag je wat mij betreft ook echt moeder invullen. Een goede vader is uit op het geluk van zijn kind. En die wil alles doen wat in zijn vermogen ligt, om jou te geven wat je nodig hebt. Die wil je brengen naar volwassenheid. Die houdt van je. En die koestert je. Hij is trots op je. Hij schept over je op. Hij laat foto's zien. Kijk eens, mijn dochter, mijn zoon, heeft dit gedaan. Heeft een goed cijfer voor dat. Gaat goed op school, gaat goed op de sport. Heeft vrienden, heeft vriendinnen. Is zo'n leuke vent. Zo is een goede vader. Trots. Denk nou eens aan zo'n vader. En filter daar nou eens uit waarin hij tekort schiet. En vermenigvuldig dat met een factor, ik weet niet hoeveel. Nou, dan kom je een beetje in de buurt bij hoe God is. Zo'n vader is God voor ons. Volmaakt. Volmaakt in liefde, in geduld, in rechtvaardigheid en genade. Een volmaakte hemelse vader, die niet op je veroordeling uit is, maar op je geluk. Die je eeuwig leven wil geven. Die je niet straft naar je zonde. Het staat er, we hebben het gelezen. Die je niet vergeldt naar je schuld. Want dat staat er ook. David heeft het ook over zonde en schuld. Daarom zei ik erbij, je vindt heel het evangelie in deze psalm. En David en schuld en zonde, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, daar wist David wel iets van. David had wel een aantal dingen gedaan die echt niet konden. David wist van schuld en van zonde. En toch zegt hij in deze psalm, God is een vergevende vader. En daar zingt hij van, uitbundig. God die je schulden verwijdert en je zonden, zo ver als het oosten is van het westen. En dat is ver. Dat is oneindig. Dat kun je niet nameten op de landkaart. Het oosten en het westen. Zo ver is Gods goedheid en liefde over ons. Toch lijken dat eigenschappen die elkaar tegenspreken. Ik zei niet voor niets over dat lieve, hè, van God die alles goed vindt. En misschien vind je dat ook wel eens moeilijk als je zelf kinderen hebt. Of heb je dat thuis zo ervaren. Dat hoe kun je nou aan de ene kant rechtvaardig zijn en tegelijk ook liefdevol? Dat is wel eens een worsteling. Zeker als je moet straffen als ouders. Hoe kan dat nou? Genadig en rechtvaardig aan de ene kant en liefdevol en geduldig aan de andere kant. Stel, simpel voorbeeldje. In Nederland, een rechter veroordeelt iemand voor een zwaar misdrijf. En hij vindt geen enkele verzachtende omstandigheid. Geen enkele ontoerekeningsvatbaarheid. En hij velt daarom het oordeel over die persoon 2 keer levenslang. Ik weet niet, kan dat in Nederland? Weet ik eigenlijk niet, 2 keer levenslang. Nou, in elk geval heel lang. Heel lang oordeel. En dat die persoon, die veroordeelde, dan op zijn knieën valt in de rechtbank en vraagt om vergeving. En hij zegt dat hij het heel erg vindt wat hij allemaal gedaan heeft. En hij heeft nachtmerries ervan wat hij allemaal gedaan heeft. Hij ontkent het ook niet, hij verzacht het ook niet. Maar hij vraagt om vergeving. En die rechter die zou zo aangedaan zijn dat hij zou zeggen, nou oké, dat van die straf, dat vergeten we dan maar. Ga maar, het is goed. Nou, dan krijgen we toch een volksoploop. Dan wordt zo'n man toch meteen uit zijn functie ontheven. Als je zo'n persoon gratie zou geven. Nou, bij God werkt het anders. God is de rechter die tegelijk vader is. Die rechtvaardig is en tegelijk liefdevol. Maar genade en schuld zijn wel begrippen die iets te maken hebben met wat je verkeerd doet. Met zonde, met een misdrijf. Nou, wat is dan mijn misdaad, mijn misdrijf? Dat ik het vaderhart van God gebroken heb. Dat ik zijn gezin gebroken heb. Gaat dat over mij? Ja, dat gaat over mij, dat gaat over ons. Wij als mensheid hebben Gods volmaakte gezin verbroken in het paradijs. Wij hebben Gods vaderhart daarmee gebroken en hem geweld aangedaan. Wij die in volmaakte harmonie met God leefden, wij kwamen in opstand tegen God. We erkenden hem niet als vader en we wilden onafhankelijk zijn. We wilden als God zijn. En God moest die opstand straffen. En dat heeft hij gedaan. Door de straf die jij en ik verdienden, op zijn zoon over te dragen, op Golgotha. Wat moet dat Gods vaderhart gebroken hebben? Als je het dan hebt over vaderschap en over een crisis daarin. Wat moet dat Gods vaderhart gebroken hebben? Om zijn zoon te moeten verlaten. En dat voor het gezin dat zelf voor de breuk had gezorgd. Dat zelf van hem was weggelopen. Onze opstand tegen God. En God heeft het weggenomen. En hij heeft de weg vrijgemaakt om het gezin weer heel te maken. En niet voor niets gaat het vaak in het Nieuwe Testament ook over het lichaam als gezin van God. Met 1 vader. En ook onze broer, Jezus Christus. Zo noemt hij ons ook. Als je mij volgt, dan ben je mijn broer en mijn zus. Dat betekent wel, en daarom las ik Johannes 14 er ook bij, dat als je bij God wilt komen, dat die weg alleen loopt via die broer, Jezus Christus. En als een van de discipelen dan vraagt, maar wat is dan de weg naar dat vaderhuis? Dan spreekt Jezus die woorden uit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat wil zeggen dat het nodig is dat je erkent. Die opstand in dat paradijs, dat is dan wel heel ver weg. Dat is heel ver van mijn bed. Maar ja, God, inderdaad, dat was ook mijn opstand. Dat is ook de rebellie in mijn eigen hart. Mijn eigen hart dat ook zonder u wil zijn. En het zelf wil uitmaken. Als je dat doet, als je dat beleidt voor God, dan weet ik zeker, dan zing je ook Psalm 103. Dan snap je wat David bedoelt. Want dan leer je God dwars door je schuld heen kennen. Als die liefdevolle vader. God die je een nieuw leven geeft. En die niet straft. Die daar ook helemaal niet op uit is. Ik vind het altijd zo droevig als ik mensen tegenkom die zo'n beeld van God hebben. Die denken dat God erop uit is om te straffen. God is er niet op uit. Ik daag je uit. Laat mij één plek zien in de Bijbel. Waaruit blijkt dat God erop uit is om te straffen. Dat God er plezier in heeft. Je vindt het niet, echt niet. God is uit op leven. Elke keer als God zijn volk waarschuwt door de profeten, dan is het omdat hij wil dat ze leven. God koestert ons. God is uit op ons eeuwige geluk. En ik weet zeker dat we Gods hart enorm verdriet doen als we zo over hem denken, als een wrekende God die daar nog plezier in heeft ook. Zo is hij niet. Bij God vind je vrijheid. Echte vrijheid en echt leven. En gelukkig laat hij deze wereld niet aan zijn lot over. Wat was het makkelijk voor hem geweest om dat te doen. En toch, hij heeft het niet gedaan. Hij houdt van zijn schepping en van zijn schepselen. En hij vergeet niet, oh, zulke mooie woorden. Hij vergeet niet dat wij stof zijn, uit materie gevormd zijn. Je kan wel eens heel erg met jezelf in de knoop liggen. Hè? Dat je denkt, hoe kan het nou toch dat God zo geduldig is en zo liefdevol. Hij weet toch wat ik allemaal uitvreet. Hij weet toch wat ik allemaal denk, wat niemand ziet. Hij weet wat voor een zootje ik van mijn leven gemaakt heb. Hoe kan het nou? Nou, dat staat er zo mooi. God weet hoe je bent. Hij weet dat je van stof bent. Dat is geen excuus om je achter te verschuilen. Maar hij weet het. Want je bent zijn maaksel, staat er. En hij is bereid om je te vergeven. Het enige wat je hoeft te doen is zijn vaderhand vast te pakken. Wat een vader is dat. Die zo klaar staat en die er altijd op uit is om je het leven te geven. Snap je nou dat David zo uitzinnig is? Dat hij zulke mooie liederen gemaakt heeft. Ondanks de diepte van zijn eigen leven. Dat hij uitzingt en jubelt over God. En dat hij heel de schepping oproept. Dat hij alle... Nou, iedereen komt zo'n beetje voorbij in deze psalm. Dat hij heel de wereld oproept om mee te doen in dat loflied. David is niet egoïstisch geweest. Omdat hij nou net wel genezen werd door God. En David wist ook heel goed dat hij zelf zou sterven. Maar hij wist ook van een leven daarna. Hij wist van Gods belofte. David heeft iets gezien. En waarschijnlijk veel onduidelijker dan wij dat hebben. Wij hebben heel de Bijbel. Maar David heeft iets gezien van dat leven met God dat nooit ophoudt. Van die nieuwe aarde. Waar het goed is. Waar geen opstand meer is tegen God. Geen zonde. Geen zwakheid. Geen ziekte. De nieuwe aarde waar God al zijn kinderen weer in de armen sluit. Die deur van het vaderhuis die staat open. Niet op een kier, maar wagenwijd. En voor ons is het alleen maar zaak om naar binnen te gaan. En als je zegt dat heb ik al lang gedaan, gefeliciteerd. Uit het diepst van mijn hart. Als je die deur gevonden hebt, die open staat. Reden te meer zou ik zeggen om wat je hier hoort mee te nemen. Er zijn nog zoveel mensen die de deur naar het vaderhuis niet gevonden hebben. En die ook binnen moeten gaan. God wil het. Het is zijn verlangen. Hij staat op de uitkijk. Als de vader die op zoek is naar zijn weggelopen kinderen. Zullen we die boodschap doorgeven? En mensen meenemen op weg. Kom maar mee. Ik weet waar het vaderhuis is. En ik weet de weg daar naartoe. Ik ben zelf ook op die weg geleid. Ik neem je mee. Het is Gods hart en Gods verlangen. Amen.